Welkom allemaal op deze zendingsavond. Het is wat later dat het nu begint. En ik begreep dat ook iets met een USB-stickje, dat ook niet helemaal werkt. Dus we zullen hopen dat het zometeen allemaal goed komt. Daar gaan we maar even van uit. Hartelijk welkom namens de zendingscommissie op deze avond voor Pakistaanse christenen die vervolgd worden. Die in steenbakkerijen slavenarbeid moeten verrichten. Daar hopen we vanavond iets van te horen. Een hartelijk welkom aan vader en dochter Batty. U zult u zelf wel zometeen kunnen voorstellen. Ik wilde aan dominee vragen of hij deze avond met ons wil beginnen. En gezien de tijd, misschien een extra psalm zingen.
Nou, laten we eerst met elkaar zingen Psalm 72, vers 2. Ik zal de woorden even oplezen. Het is een bekende psalm. 72, vers 2. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Hij zal hun vrolijk opdoen dagen, het heil hun toegezegd. Het ellendig volk wordt dan uit lijden, door zijn arm gerukt. Hij zal nooddruftigen bevrijden, verbrijzelen wie verdrukt. 72, vers 2. Ik wil dan ook graag met u lezen Psalm 72. Psalm 72 voor Salomo. O God, geef de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan de zoon des konings. Zo zal hij uw volk richten met gerechtigheid en uw ellendigen met recht. De bergen zullen den volken vrede dragen, ook de heuvelen met gerechtigheid. Hij zal de ellendigen des volks richten. Hij zal de kinderen van de nooddruftige verlossen en de verdrukker verbrijzelen. Ze zullen u vrezen zolang de zon en maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht. Hij zal nederdalen als een regen op het nagras, als de druppelen die de aarde bevochtigen. In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien en de veelheid van vrede totdat de maan niet meer zij. En hij zal heersen van de zee tot aan de zee en van de rivier tot aan de einden der aarde. De ingezetenen van dorre plaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen en zijn vijanden zullen het stof lekken. De koningen van Tarsis en de eilanden zullen geschenken aanbrengen. De koningen van Scheba en Seba zullen vereringen toevoeren. Ja, alle koningen zullen zich voor hem nederbuigen, alle heidenen zullen hem dienen. Want hij zal de nooddruftige redden die daar roept, met schades de ellendige en die geen helper heeft. Hij zal de arme en nooddruftige verschonen en de zielen der nooddruftigen verlossen. Hij zal hun zielen van list en geweld bevrijden en hun bloed zal dierbaar zijn in zijn ogen. En hij zal leven en men zal hem geven van het goud van Scheba en men zal gedurig voor hem bidden. De ganse dag zal men hem zegenen. Is er een handvol koren in het land, op de hoogte der bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. En die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde. Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid. Zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden. En ze zullen in hem gezegend worden. Alle heidenen zullen hem welgelukzalig roemen. Geloofd zij de Heere God, de God Israëls, die alleen wonderen doet. En geloofd zij de naam zijner heerlijkheid, tot in eeuwigheid. En de ganse aarde worden met zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja, amen. De gebeden van Isaïe. De gebeden van David, de zoon van Isaïe, hebben een einde. Zo'n prachtige psalm. Wij leven in de wereld dat waar veel gebrokenheid is. Wij leven in tijden waarin de christenen over het algemeen, u weet er ook uit andere bronnen, vervolgd worden. Ook als nooit tevoren eigenlijk. Dat er is in de afgelopen 20e eeuw het meeste bloed vergoten van christenen. En er gebeurt veel meer dan wij beseffen. En ook in Pakistan, we lezen de kranten van Asia Bibi. Maar misschien hebt u het vorige week ook gelezen in de krant, dat er nog 1000 in gevangenissen zitten. Hè? Ook op beschuldiging van blasfemie. Wat is er voor een wereld waarin we leven? En dan lezen we Psalm 72. De bergen zullen vrede dragen. De heuvels heilig recht. En het gaat gebeuren. Maar God zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen. En hij zal de nooddruftige redden die daar roept. Ook al zal hij ze redden door de dood heen. Maar hij zal ze redden. En hun geloof wordt niet beschaamd. En zo vaak redt de Heere ook in dit leven. Uit moeite. En wat is nou de grootste ellende? Dat is toch wanneer we zien dat we geen borg hebben. Dat we voor God moeten verschijnen. En dat het niet goed met ons zou zijn. Ja, dat is de grootste ellende en de nooddruftig. Maar daaruit redt de Heere. En we zijn erg blij dat u beiden hier gekomen bent. Om ons te vertellen van uw prachtig land en uw volk. We zijn erg benieuwd ernaar. Ik meen dat wij wat telefonisch contact hebben gehad vorig jaar. En we hebben uw naam doorgegeven. Erg fijn dat u hier nu bent. En we leven mee met uw volk. Ik weet ook uit de Verenigde Staten dat er ook Reformed Baptists hebben daar ook predikantenconferenties. En dat ze getroffen werden, begreep ik, door hoe vrijmoedig de mensen hun geloof belijden. En dat ze niet bang zijn. En we willen graag van u horen. Maar zullen we eerst een zegen vragen? En daarna kunt u wel hopelijk alles voor elkaar kan komen. Zullen we samen bidden. O Heere, wij danken u dat u bezig bent een volk te vergaderen. Ook in Pakistan. En ook in de omliggende landen. In Afghanistan. In India. Heere, uw werk gaat door. Het zijn kleine kerken. Maar hoe groot is de kerk hier in Nederland? Heren, wat is er toch veel afval? En het wordt ook in uw woord gezegd dat velen zijn er die op de brede weg wandelen. En dat de hele wereld loopt straks het beest achterna. Maar heren, toch gaat uw woord verder. Door alle landen heen. En toch werkt u verder. En u raakt mensen aan. En ze worden vernieuwd en ze worden veranderd. Ze worden verkondigers van uw evangelie. En zo werkt u ook in ons midden. Dat u mensen harten aanraakt, jongeren en ouderen. En heren, u bent ook onze enige hoop. Onze enige verwachting. En zo mogen we tot u komen. Omdat u de nooddruftigen zult redden. En de ellendigen die roepen. Heren, ontdek ons aan onze ellende. En de onze grootste nood, onze zondenlast. En de verdorvenheid die in ons is. Heren, wij bidden u. Geef zo zicht op u en uw verlossing. En breid uw koninkrijk uit. Heb dank, heren, dat deze zendingsavond belegd kan worden. Dat u onze beide gasten in ons midden hebt gebracht, veilig. Wil ons een goede avond geven. En geven dat we diepe indrukken mogen ontvangen van uw werk in Pakistan. Heren, verheerlijk zo uw naam. Daar, in ons land en overal ter wereld. En gedenk het werk waar onze broeder en zijn dochter mogen doen en anderen die met hen verbonden zijn, zegen het werk van hun stichting en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen.
Tieke?
Kan hem daar mee?
Nee, ik ga hier zitten. Ja?
Hier zit
niemand.
Ja? Doe ik er maar.
Ja.
Het is on, hè?
Als
ja,
goed
hij
is,
doet wel. Ja. Ja. Oh, deze kant is beter. Ik zit niet voor. Ja. Goedenavond, allemaal. Mijn naam is Sylvester Batty. Mayra is mijn oudste dochter. En mijn rechterhand ook. Ik ben oprichter van Stichting Pakistan's Europese Christenen Alliantie, de Stichting PK. Ik wil jullie allereerst hartelijk bedanken voor de uitnodiging, vooral Dominique. Stichting PK is nog een kleine organisatie, maar wij zijn heel dankbaar dat wij hier ook wat bekendheid mogen krijgen. Ik denk dat velen van jullie nog niet bekend zijn met Stichting PK. PK is gevestigd in Dronten. De stichting was in 2009 opgericht. PK werkt voor Pakistaans christenen in en buiten Pakistan die gevlucht zijn of door hun geloof ernst gevaar lopen. Pakistan is een land in Azië met bijna 200 miljoen inwoners, waarvan 97% moslim zijn. Wat? Ja, ik zie. Jij ziet het wel? Prima hoor, prima. Zijn er 90% moslim zijn, christenen horen met 1,3 tot een klein groepje minderheden in Pakistan. Pakistan is een streng islamisch land. Het staat momenteel op nummer 5 op de ranglijst christelijke vervolging van Open Door. Vroeger was Pakistan een kolonie van Britain, maar na hun vertrek zijn veel extremisten aan de macht gekomen, waardoor het land van discrimineert wetten tegen christenen kent. Twee van de meest bekende wetten zijn de blasfemiewetten. Volgens deze wetten verdien je de doodstraf of levenslang gevangenisstraf als je de profeet Mohammed of de Koran beledigt. Door deze wetten zijn er in de afgelopen twee decennia veel onschuldig christenen slachtoffer geworden van de vervolging. Denk bijvoorbeeld aan Asia Bibi, die Dominee heeft ook genoemd, Shama en Shahzad of Shafkat en Shagufta. Asia Bibi is een van christelijke vrouwen die werd beschuldigd van godlastiging. Asia werd opgepakt en zij zou de doodstraf krijgen. Ze heeft bijna 10 jaar in de geïsoleerd cel gewacht. Haar zaak kreeg wereldwijd veel aandacht, waardoor zij na 10 jaar werd vrijgesproken. Voor haar vrijheid hebben twee ministers en nog velen ook levens verloren. Ook na haar vrijspraak was er veel onrust in het land en er werd bezwaar gemaakt tegen de vrijspraak. Afgelopen week is het bezwaar afgewezen en mag Asia eindelijk haar cel verlaten. Maar haar leven is niet meer veilig in Pakistan en daarom zal zij binnenkort worden hervestigd in Canada. Ook haar advocaat is niet meer veilig in Pakistan en gaat naar Canada ook. Asia is een voorbeeld waarbij het goed is afgelopen. Maar een andere bekend voorbeelden zijn Shama en Shahzad. De Pakistanse christenen horen bij de allerarmste christenen en werken meestal als schoonmakers of als slavenarbeiders in steenbakkerijen. Shama en Shahzad waren een echtpaar dat samen werkte in de steenbakkerij. Ze waren ongeleerd. Tijdens het schoonmaken gooit Shama per ongeluk wat blaadjes weg. Volgens haar buren stonden er teksten uit de Koran op die blaadjes. En zij beschuldigen dat Shama van godlastering. En Shama en Shahzad worden mishandeld door een groot groep. En ze werden in de steenoven gegooid, waar ze levend zijn verbrand. PKZ zegt in voor de zaak van Shama en Shahzad. Door deze juridische team zijn 9 daders veroordeeld. En Stichting STOK was ook samen met ons als partner heeft gewerkt met deze zaak. PKZ zich in voor de zaak van Shama en Shahzad. Door ons juridisch team zijn 9 daders veroordeeld, maar er zijn 90 daders die zijn vrijgesproken. Zij vormen een groot gevaar voor de familie van Shama en Shahzad, omdat zij ooggetuigen zijn in de zaak van de overlijdende echtpaar. Wij zitten ons ook in voor de bescherming van deze familie. Stichting PK zet zich dus in voor vervolgde mensen zoals Asia Bibi, Shama en Shahzad en Shafkat en Shagufta. De stichting bestaat al 9 jaar. In het begin lag de focus van PK bij het geven van juridisch en humanitarisch hulp aan uitgeproduceerd Pakistanse asielzoekers in Nederland. Want het komt vaak voor dat de IND asielaanvragen van de Pakistanse christenen onjuist beoordeelt, waardoor hun asielaanvraag wordt afgewezen. Hieraan stoppen hun sociale voorzieningen en komen ze op straat te staan. Becca vangt ze op en corrigeert hun dossiers en bereidt ze voor hun tweede aanvraag bij de IND. Maar in 2013 werd ik zelf getroffen door vervolging. De stichting heeft namelijk ook een project in een christelijk sloperwijk in Pakistan. Mijn broer Christopher Batty was opzichter van ons project in Pakistan. Hij was een zeer toegewijd christen en zette zich volledig in voor de Pakistanse christenen en ons project. Door zijn werk voor de stichting werd hij sinds juli 2012 bedreigd door moslim-extremisten. Hij heeft hiervoor aangifte gedaan bij de politie, maar hij kreeg geen bescherming van hen. En de bedreigingen werden niet serieus genomen. Zelfs op eerste kerstdag in 2012 werd hij nog bedreigd door de extremisten, maar de politie deed er niks aan. Op 7 januari 2013 brachten hij en zijn vrouw hun enigste dochter van 7 jaar naar school op de motor. Onderweg werd op hun geschoten door een van de moslim-extremisten die hun hadden bedreigd. En ze werden allemaal geraakt door de kogels. Mijn broer overleefde ter plekke. En zijn vrouw en dochter raakten ernstig gewond, maar overleefden de aanslag. Na de aanslag moeten ze mijn schoonzus en nichtje onderduiken, omdat de extremisten bleven dreigen. Hierdoor hebben ze niet de juiste medische zorg gekregen, waardoor de arm van mijn schoonzus is verlamd. Ze zijn ondergedoken op verschillende plekken, maar de extremisten wisten ze telkens te vinden. Uiteindelijk was er geen uitweg dan vluchten uit Pakistan. Het is niet makkelijk om zomaar naar het Westen landen te vluchten als Pakistanse christenen. Daarom hebben wij gezocht naar andere alternatief. Zo kwamen wij erachter dat ze ook konden vluchten naar Sri Lanka. In Sri Lanka kunnen asiel aanvragen bij de kantoor van de UNHCR, Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen. De UNHCR heeft kantoren in landen zoals Sri Lanka, Thailand. Nadat ze een verzoek doen, krijgen ze een certificaat waarmee ze toestemming krijgen om in het land te blijven, totdat hun asielaanvraag wordt beoordeeld. Als UNHCR hun aanvraag accepteert, krijgen ze asielzoekers en vluchtelingstatus. Daarna worden ze hergevestigd naar hun land in de Westen. Mijn schoonzus en nichtjes hebben deze procedure ook gevolgd in Sri Lanka en gelukkig in hun aanvraag accepteerd en ze zijn in november 2016 hervestigd naar Nederland. Toen ik mijn schoonzus en nichtje naar Sri Lanka gebracht, zag ik dat daar veel mensen mensen uit Pakistan christen waren. Ze hadden allemaal asiel aangevraagd bij de UNHCR en hadden ze een certificaat gegeven om legaal in Sri Lanka te wachten. Maar verder krijgen ze geen sociale voorzieningen. De vluchtelingen mochten wel in Sri Lanka blijven, maar omdat de buitenlander waren, mochten ze niet werken. Hierdoor konden ze niet aan hun eigen levensbehoeftes voldoen. Velen van hun leefden op straat door hun tekort aan geld en geestelijk ondersteuning, werden jongeren slachtoffer van verleidingen. Ik heb toen direct overlegd met onze bestuurleider in Nederland en wij hebben samen besloten om direct hulp ongeveer 100 christenen onder dak konden krijgen. Daarnaast gaven wij de asielzoekers voedsel, medische zorg en bieden wij geestelijke ondersteuning in Sri Lanka. Hiervoor werken wij samen met de juridisch in Sri Lanka. Het werk in Sri Lanka is enorm gegroeid in de afgelopen jaren. Wij hebben zelfs 4 huizen gehad waar ongeveer 200 mensen samen hebben gewoond. Inmiddels zijn de meeste mensen hervestigd naar landen zoals Amerika, Canada en Australië. Het project van PK is sinds 2014 enorm gegroeid. Naast het werk voor de vluchtelingen heeft Stichting PK ook veel andere projecten in Pakistan. In Pakistan werken wij samen met de Saviour's Church of Pakistan. De Saviour's Church of Pakistan is gevestigd in Khaliknagar, een christelijk sloperwijk in Lahore. Een van onze grootste projecten samen met hun in christelijk onderwijs. In Pakistan is onderwijs een ontzettend groot probleem. Ongeveer 74% van de christelijke bevolking in Pakistan is ongeleerd. Doordat christenen behoren tot de allerarmste mensen van de samenleving. Ze zijn een vergeten groep. Het is daarom noodzakelijk dat onderwijs onder de christenen wordt bevorderd. Alleen op deze manier kunnen wij voorkomen dat de toekomstige generatie van de christenen in dezelfde situatie terechtkomt. De Saviour's Church heeft een wijk gebouwd in sloperwijk Khaliknagar. In dit wijkgebouw is zowel een basisschool als een kerk, een hostel en een nijcentrum voor vrouwen. In de school kunnen momenteel 160 kinderen terechtkomen. Stichting PK vindt het belangrijk dat de kinderen christelijk onderwijs krijgen. Dat ook aansluit op het curriculum dat in vastgesteld door de overheid. Met behulp van een actie van de jeugdbond van de gereformeerde gemeente in Nederland hebben wij geld ingezameld om de school uit te breiden met een middelbare school. Momenteel zijn wij druk bezig met de bouw. Wij hopen eind februari klaar te zijn. Dat is net op tijd voor het nieuwe schooljaar. Daarop 1 april begint in Pakistan. Vanaf oktober tot januari ben ik zelf ook in Pakistan geweest voor de bouw van de uitbreiding. Naast christelijk onderwijs vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen catechisatie krijgen en naar de zondagschool gaan. Dit gebeurt allemaal via de kerk. De Saviour's Church of Pakistan is een protestant kerk. De kerk telt 290 beleidenisleden. Het wordt geleid door 2 pastoors die beide theologie hebben gestudeerd aan de Church of Pakistan. De kerk heeft ook een kerkraad dat actief betrokken zijn in bij de gemeente. De gemeente hoort bij de protestant kerk in Pakistan. Als een Nederlander heb ik gezien dat mijn kinderen zijn opgegroeid met de Heidelberg Catechism. Ik heb mij hier meer in verdiept en ik zag dat de kerk in Pakistan niet genoeg aandacht besteedde aan hun catechism of uitgebreid geloofsbelijdenis. Daarom heb ik besloten om de drie formulieren van de eenheid te vertalen in Urdu. Ik ben begonnen met de Heidelberg Catechism. Daarna heb ik de Nederlands geloofsbelijdenis en de Duitse regels vertaald. De vertaalde formulier heb ik geïntroduceerd aan onze pastoors en kerkraden in Pakistan. Ze waren hier heel enthousiast over. Want ook zij hadden dit gemist in de kerk. Momenteel wordt het Heidelberg Catechism gebruikt bij de catechisatie en de zondagschoollessen voor onze kerk. Dit is nog een nieuwe voor onze pastoors en docenten van de zondagschool. Daarom hebben wij afgelopen zomer een 3 dagen training georganiseerd voor de pastoors en de docenten. Dat ben ik ook, zonder baard. In de zomer, dat foto was in de zomer. In de toekomst blijven wij dit soort trainingen geven. Natuurlijk is het noodzakelijk om de kinderen te ondersteunen. Maar PK vindt het ook noodzakelijk om de vrouwen en de sloperwijken te verzelfstandigen. Christelijke vrouwen zijn erg kwetsbaar in Pakistan. Door hun geloof en ongeleerdheid werken christelijke vrouwen vaak als schoonmaakster bij rijk moslims mensen. Hierdoor worden ze vaak slachtoffer van verkrachtingen, mishandeling of gedwongen bekering. Wij vinden het belangrijk dat ze een vak leren, waarmee ze zelf een klein inkomen kunnen creëren, zodat ze niet hoeven te werken als schoonmaakster. Hiervoor geven wij naailessen in onze wijkgebouw. Wij hebben 2 docenten die naailessen geven aan 18 vrouwen. Tijdens de naailessen kunnen de vrouwen kleding maken voor hun kinderen of kleding maken die wordt verkocht op de markt. Hiermee verdienen ze ook een klein inkomen. Wij willen dit project uitbreiden, maar door een tekort aan naaimachines kunnen wij niet meer vrouwen toelaten. Een ander groot project van Stichting PK is een project voor de arbeiders van de steenbakkerijen. Zoals ik eerder heb verteld, horen de Pakistanse mensen tot de allerarmste en de grootste groep analfabetisch in Pakistan. Hierdoor doen ze meestal het meeste geharde werk van de samenleving, zoals schoonmaken of werken in steenbakkerijen. De steenbakkerijen zijn een ontzettend groot probleem, omdat deze bezit zijn van corruptie, corrupt islamische mensen, die misbruik maken van de kwetsbaarheid van christelijke werknemers. In de steenbakkerijen verdienen de werknemers meestal 4 tot 5 euro per dag. Dat is nooit genoeg om van te leven. Daarom zijn de arbeider gedwongen om geld te lenen van hun baas. Maar omdat ze ongeleerd zijn, weten ze vaak niet waar ze voor tekenen als ze een lening nemen. Hierdoor maken hun baas misbruik van en laten ze op papier tekenen voor een hogere lening of een heel hoge rente. Hierdoor hebben ze altijd een schuld bij hun baas en blijven ze voor weinig geld werken en kunnen nooit uitslag nemen. PK probeert om christelijke arbeider vrij te kopen van de steenbakkerijen. Als ze eenmaal zijn vrijgekocht, bieden wij hun een microkrediet voor hun eigen onderneming. We zijn in 2015 gestart met dit project. Inmiddels hebben wij al ongeveer 40 gezinnen vrijgekocht. Soms hebben de mensen te hoge lening en is er geen uitweg voor hun, maar er is geen uitweg voor hun. Maar in het geval willen ze dat wij hun kinderen kunnen helpen in plaats van hun. Daarvoor hebben wij een hostel geopend in onze wijkgebouw in Galiknagar. De kinderen krijgen hier onderdak 3 keer per dag een maaltijd, kosteloos onderwijs en bijles. We hebben een echtpaar die in dienst genomen dat in het hostel woont, zodat zij 24 uur per dag voor de kinderen klaar kunnen staan. In de hostel wonen momenteel 40 kinderen. Elke zondag komen hun ouders hun bezoeken en gaan ze naar de dienst van de sketchkerk. In de vakantie gaan de kinderen weer naar thuis. En PK is een sponsoractie gestart voor de levensonderhouding van de kinderen van, van het hostel. Momenteel hebben wij 14 sponsors, maar wij zoeken nog meer sponsors voor de kinderen. Ik heb jullie nu kort verteld over de projecten van PK. Zoals jullie hebben gezien in het werk van PK, ontzettend groot is. We zijn dus erg dankbaar voor alle steun die we hebben, wij vanuit alle hoeken in Nederland mogen ontvangen. We willen u verzoeken om PK en de Pakistanse christenen in uw gebeden te uithouden en ons te steunen. Dank u voor uw aandachten. En ik wil ook dank u zeggen aan Dominee, vooral dit stukje van de Bijbel wat u had las van Psalm 72. En als ik zie dat in de Psalm er was koning van Siba en een paar koningen die gekomen. Het was, zeg maar, het wordt verteld en gebeurt ook, die 3 koningen. Hij heeft wel iets meegebracht voor als cadeau voor Jezus Christus. En Jezus is al geweest. En dat is alles klaar. Maar de boodschap van Jezus, wat we. Ik zie dat door dit psalm voor allemaal ons is. Voor allemaal. Die gerechtigheid door te zetten en de koninkrijk van God om door te zitten. En daar zijn we bezig. En ik vind vandaag weer door dit psalm nieuwe opdracht blijf te doen. Dit gerechtigheid om tot mensen te brengen. En dank u wel daarvoor. Mooie woorden. Bedankt.
Ja, vriendelijk bedankt, Sylvester, voor wat u ons heeft gezegd. Ik denk dat niemand van ons kan zeggen dat hij een broer heeft die doodgeschoten is vanwege het geloof. En u leest dat voor. Dat is zeer indrukwekkend. En dat er zoveel onvrijheid is, dat mensen in slavernij gehouden worden en zo, dat er dat grote onrecht is. Hè, wat daar plaatsvindt. En dat alles om de naam van de Heer Jezus. En u zegt de Heer Jezus zelf, ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Een dienaar is niet meer dan zijn meester. We mogen toch weten en geloven dat de Heere doorgaat met zijn werk. Daar in Pakistan, hier in Nederland, in India, waar nu het RD ook een hele actie voor heeft. Dat zal doorgaan. En we weten ook dat in China de vrijheid ingeperkt wordt. Hè, dat mensen vervolgd worden en gevolgd worden, waar ze allemaal verblijven. En die onvrijheid, die neemt toe. Maar er is een vrijheid die nooit afgepakt kan worden. En dat is de vrijheid die Christus geeft. En daar mogen we allen om bidden en smeken. En de Heere geeft dat op zijn tijd. Want hij laat geen bidder staan. We willen nu ook nog twee versen zingen uit Psalm 72 en dan de versen 6 en 7. En ondertussen zal er dan een collecte zijn. En na de collecte en na het zingen is er dan pauze. Dan wordt er koffie aangeboden. Of thee. En daarna, en laten we zeggen dat dat ja, ongeveer dan 9:15 is. Ik denk dat dat een redelijke tijd is. 9:15. Dan zal het, krijgt u weer de microfoon en dan kunnen mensen vragen stellen. Dus Psalm 72, vers 6 en 7. Zo is die aan. Ja, als u hem weer vast in uw jaszakje doet, dan zal ik even nog even iets zeggen. Sylvester heeft hier ook een hele stapel met folders neergelegd. Dus als jullie aan het einde hiervan iets mee willen nemen, dat is natuurlijk de bedoeling. Dan wil ik u nu de gelegenheid geven om vragen te beantwoorden.
Ja. Nou, welkom terug. Ja, zeg maar meneer.
Christelijke scholen, naast voor alle soort activiteiten die u ontplooit in Pakistan, is dat wel toegestaan dan? Daar gewoon vergunningen en dat soort zaken.
Ja, de regering heeft wel vastgesteld dat het moet vergunning zijn. En daarvoor hebben wij, kijk maar, om kerk te beginnen, daarvoor inderdaad hebben wij vergunning nodig. En hebben wij die vergunning. Om school te weer starten, heb je wel bepaalde vergunning en registratie nodig. En dat hebben wij allemaal voldaan. Ja.
Dus dan moet u aan de, zeg maar, de overheid een vergunning betalen?
Nee, dat zonde niet. Vergunning, ja. Ja. Ja.
Kun je dan stellen dat de overheid passief omgaat met klachten van christenen of van meldingen van christenen als ze vervolgd worden of getreid of uitgebuit? Dat de overheid passief blijft, want ze hebben gegeven dus wel vergunning voor kerk en school?
Ja.
Echt uit Pakistan?
De Pakistan, toen werd gemaakt. Het was helemaal seculier land was. Dus de grondwet geeft wel veel rechten aan de minderheden. Die bestaat wel in de grondwet. Maar in werkelijkheid, vooral in de laatste 40 jaren, extremisme is zo veel toegenomen. Daarom overheid zelf in de laatste 50 jaren, meer dan 50 jaren, is zwak geworden. Zodat ze met diplomatisch talen, ze spreken wel ja, met Europa en Westerse landen, dat grondwet heeft alle safeguard gegeven aan die minorities, minderheden, maar in werkelijkheid, de regering zichzelf zo zwak is. Jullie zien tegenwoordig ook op media vaak dat de extremisten, vooral de afgelopen een paar maanden geleden, toen Asia, in dit geval hadden jullie gezien dat bijna hele Pakistan was geblokkeerd door de. En ik was op die tijd ook in Pakistan, ging ik ook buiten en zag ik alles met mijn eigen ogen. En op welke manier hebben ze propaganda gedaan. Dus, en bovendien, wat heb ik na mijn 53 jaar leven, heb ik nog afgelopen jaar gevonden, door dit veel te lezen en omdat te meemaken veel gerechtigheden, heb ik gezien, inderdaad, de regering zegt zelf niet, maar ons leger is betrokken bij de extremisme. En dat is meer gevaarlijk punt is. De extremisme is ligt binnen de leger. Ja. Ja.
Ja. Ja, u vertelde dat u de afgelopen jaar het Nederlands beleidingsgeschrift heeft vertaald. Hè?
Ja. Ja, dat is een heel goede vraag. Inderdaad, wat wij hebben tot nu gekregen, vele dingen natuurlijk van Europa. En door Engeland of België, omdat uit België is ook missionarie daar geweest en dat ook natuurlijk. Maar mis ik ook zelf ook vaker dat die echte catechism was niet genoeg wat worden aangeboden aan de studenten in de kerk en in het onderwijs. Dat vond ik wel. Ik mis vaak in Pakistan. Na 18 jaar in Nederland had ik mijn kinderen ook gezien en meegeleerd. En zat ik ook bij die kerkelijke groepen en vond ik heel belangrijk. En wat betreft bepaalde dingen die passen niet bij Pakistanse cultuur, natuurlijk. Die hebben we niet alles meegenomen. Maar de inhoud van elke artikel, inhoud van elke stuk. We hebben bijvoorbeeld wat staat onder die Bijbelteksten, die. En inhoud van die bovenvragen. Bijvoorbeeld 52, bijvoorbeeld zondag. En die hebben wij allemaal inhoud, precies wat betreft. En samen met onze twee dominees in Pakistan. Ik ben online bezig vanaf 9 tot 12 uur. Elke dag in Pakistan. Zo, dat we hebben gedaan samen met onze behulp van onze partner in Pakistan. En natuurlijk Nederlanders die zijn bij ons in de stichting zitten. En ze zijn ook daar geweest. Bijvoorbeeld Ali Bauer was ook een vrouw. Zij is nu in Pakistan weer. En mijn dochter is ook met veel, zeg maar, voor mijn rechterhand. Ze vertelt mij ook veel als ik iets niet goed vind. Dus op dat manier we hebben we alles gedaan. Maar natuurlijk, wat precies Europese term zijn, we hebben zeg maar bijgelegd. Ja, aangepast. Ja. Ja.
Nou, ik vroeg mij bijvoorbeeld ook af. Asia BB is een rooms-katholiek bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ik vroeg me af of die de heilbare catechismus zou lezen, bij wijze van spreken.
Ja, inderdaad. Maar daarom, wat betreft Asia of blasfemieverhalen te spreken, daar houden we geen rekening mee dat wie achtergrond is. Dan zijn we samen. Bijvoorbeeld ons werk in Sri Lanka als PK is voor iedereen die gevloekt Pakistanse christen is. En daarom in Sri Lanka, de katholieke kerk, is groot onze partner geweest de afgelopen een paar jaren. Omdat velen waren katholiek in Sri Lanka, die gevloekte Pakistanse christenen. De reden waarom op dit punt wij werken samen met die alle kerken, Baptist en Pinkster en katholiek, omdat op dit punt voor tegen die extremisme en islam is er geen onderscheid. Voor hun, elke blank mens is Amerikaan. Daarom zijn jullie ook niet welkom in Pakistan. Maar oké, nou momenteel, Nederlands heeft andere verhalen, maar afgelopen decennia, jullie zien dat Amerika heeft veel ellende gemaakt in de hele wereld. En daarvoor waren ze Taliban en allemaal veel tegen die Amerikaans. Maar als je blind bent, zegt, voor hun, iedereen is Western. Zelfde manier, waar zit kruis en waar is kerk en christelijk ben, nou, voor hun geen probleem wie je bent. Wat betreft nou leer van die kerk, nou natuurlijk, ik vertelde ook in mijn lezing dat we hebben nu 200, ongeveer 300 beleidenleden. Maar die beleidenleden en hun kinderen, die horen bij mij onze kerk en die benoten van dit catechisme. Niet alle Pakistanse christenen. En wij proberen via die zeg maar, steunbakkerijen veel nieuwe zondagschool te openen. En natuurlijk zijn we bezig met docenten te trainen. En in dat manier, zeg maar, meer dan 30-40% onze docenten en onze leden zijn vanaf katholieke kerken bij ons geweest. Dat is ook evangelisatie binnen de christelijke domus. Om een beetje christelijke mensen een beetje stevig in geloof te maken.
Er zijn andere denominaties en kerken worden toegelaten in de projecten die jullie hebben.
Ik vertel u dat omdat wij zijn van Pakistanse christenen zijn eigenlijk verarmd voor de armste mensen van de arm in Pakistan. Heel lage, ze zijn bekeerde hindoes eigenlijk van de lage kosten, dat maar 150 jaar geleden. En daarom wat betreft ontwikkeling, als wij werken in de sloperwijken, dan wij discrimineren niet. Wij kunnen niet zeggen dat jij bent katholiek en als bijvoorbeeld iemand heeft problemen in de steunbakkerij en dan worden wij geroepen, gaan wij gewoon door om hen te helpen. Dat is een bedoeling. En in dat manier, wij hebben wel gelegenheid. Nou kijk maar, 40 kinderen die ze wonen bij ons hostel. Ze waren allemaal niet protestant hoor. Ze waren ook Pinkster. Waren ze ook van. Meestal waren Pinkster eigenlijk. Zeg. Omdat de Pinkster mensen. Ze doen makkelijker benadering in die steunbakkerijen. Maar helpen ze niet in structuurmanier. Maar alleen. Dat vind ik wel jammer om te zeggen. Ze verdienen geld van die slachtoffers. Dat vind ik wel jammer. Maar dat is binnen de kerk ook. Injustice. En daarvoor, wij noemen dat invisible injustice. Maar ja, daarom, wij als PK hebben veel zeg maar, uitdagingen in Pakistan. Om echt gerechtigheid te uitvinden. Ja.
No? Hoeveel kost het eigenlijk om zo'n werknemer, zo'n slaafwerknemer vrij te kopen? En om hem dan een microkrediet te geven, hoeveel is dat eigenlijk?
Dat hangt vanaf hun eigenlijke van lening. Schuld. Ja. Kan jij wel vertellen over dat? Misschien, omdat jij weet zoveel. Misschien wordt het makkelijker. Want,
als ik te horen ben, is het goed, toch?
Ja, maar er zijn ook mensen die thuis
meeluisteren. Oh, oké. Okay, sorry.
Oké. Ja. Ja.
Ik zal hem vasthouden. Ja. Het vrijkopen van slavenarbeiders hangt af van de schuld van de slavenarbeiders. Wat wij proberen is, als wij worden benaderd door mensen die zeggen, we willen iemand vrijkopen, dan vragen we hoeveel ze geven, wat voor gift zij geven. En dan zoeken we naar mensen die een schuld hebben binnen de gift die we ontvangen. En dan kijken we met hun, van wat zijn hun talenten, wat hebben ze onderwijs gehad, zijn ze capabel om een eigen onderneming te draaien. Of is het beter voor hun om ergens een baan te vinden? En dat soort dingen, dat moet helemaal gescreend worden.
Maar hier is het de waarom, waarom hij wil verlaten.
Ja, tuurlijk. Maar ja. Dat eigenlijk beginnen we met de training. Ons team, er zijn een aantal mensen bij betrokken. Volgens mij is hij uit. Oh, nee. Die gaan naar de steenfabriek en die screenen dan vervolgens de persoon die zegt dat hij vrijgekocht wil worden. Er wordt gekeken naar waarom hij vrijgekocht wil worden. Kijk, er moet ook een reden zijn. Er moet een echte schuld zijn. Er moet een reden zijn waarom hij niet meer zijn schuld kan aflossen. En waarom hij zo snel mogelijk weg moet gaan van de steenfabriek. Als dat wordt gescreend, dan wordt uiteindelijk besloten van gaan we hem vrijkopen of niet. Dan wordt gekeken naar de schuld en er wordt gekeken wat voor microkrediet. Het is niet eigenlijk een microkrediet, wij noemen het meer een klein inkomensgenererende programma. Dus er wordt gekeken van wat kan die persoon doen. Nou, het kan een winkeltje zijn wat jullie net zagen. Of een rikscha is een klein vervoersmiddel. Sommige mensen hebben een paard en wagen gekregen. Maar er zijn ook mensen die niet een onderneming kunnen draaien, omdat die dat nooit hebben gedaan. Nou ja, die gaan dan bijvoorbeeld werk zoeken ergens in een fabriek. En dan helpen wij hen daarbij bij het zoeken naar werk in een fabriek en dat soort dingen. Ja.
En die bedragen kunnen vanaf 1.000...
Ja, wat wij meestal is wel dat wij zeggen van nou, het moet 12... Dus meestal is het vanaf 1200 euro. Maar het hangt af van schuld. Dominee die had ons vorig jaar benaderd, volgens mij nadat hij een artikel had gelezen over een man die in de Sitar Masi, dat stond in de gids van de EO. Nou ja, die persoon die had bijna 3000 euro aan schuld. Die hebben we wel trouwens vrijgekocht, omdat we daarna heel veel gift hebben ontvangen. Maar hij had bijna 3000 euro aan schuld, hij alleen. En dan moet hij nog een onderneming starten. Hij woonde op de steenfabriek, dus hij moest ook verhuizen. Dus dan ben je al veel meer geld kwijt.
Ken je ook het verhaal van Elisabeth?
Ja, toevallig.
700 euro was schuld en bekeren.
Ik weet niet wie van jullie allemaal het artikel heeft gelezen dat in de visie stond over de steenfabriek. Maar in in die versie stond een foto van een meisje op de voorkant. En dat meisje, daar ging de artikel uiteindelijk niet over. Maar die stond dan toevallig op de voorkant. En dat meisje heette Elisheba. 10 jaar of zo. En omdat mensen dat artikel lazen, kregen we ook heel veel reacties van mensen van hoe zit het nou met het meisje? Toen hebben we mensen naar de steenfabriek gestuurd om informatie te krijgen over dat meisje. En wat bleek nou? Dat meisje was echt in nood. Dat haar gezin was echt in nood. Ze hadden alleen maar een schuld van 700 euro. Maar ze zaten in een steenfabriek waar voornamelijk moslims zaten. En een moslimse baas haar vader bij zich geroepen. Die had gezegd van, wij willen je schuld kwijtschelden, maar dan moet je bekeren tot islam. En nou ja, hij zegt dat wil ik niet. Maar hij werd als het ware gedwongen van nee, je moet het toch doen, anders dan... hij werd een beetje bedreigd van je moet het toch doen. Dus uiteindelijk heeft die man, ja, hij is een ongeleerde man. Hij zag geen andere uitweg, heeft gezegd van oké. Heeft eigenlijk een beetje toegezegd van we gaan het doen, maar is het nog niet echt... het was nog niet helemaal rond, zeg maar. Toevallig die dag daarna kwamen wij daar en toen zei hij van jullie moeten ons echt helpen, we moeten hier zo snel mogelijk weg. En toen hebben we zo snel mogelijk, met de giften die we binnen hadden gekregen, hij zijn schuld afgelost. Moest allemaal heel stiekem, want zijn baas die wilde hem niet laten gaan. Dus toen hebben we tegen hem gezegd van, dus toen heeft hij gezegd van ik heb ergens anders werk gevonden, daar ga ik nu werken en ik ga mijn schuld aflossen en dan ga ik daar werken. Want we konden niet zeggen we gaan hem vrijkopen. Normaal gesproken gaan we met onze dominee, in ons team gaan we daarheen. En die spreken dan met de baas en die onderhandelen met hem. Maar deze baas was echt een extremistische moslim, dus dat kon niet. Dus toen hebben we tegen hem gezegd van, die man is zelf naar hem toe gegaan en heeft gezegd van, ik heb ergens een baan gevonden. En zo hebben we hem heel stiekem vrijgekocht. En nou is hij verhuisd naar Galiknagar, de sloppenwijk waar wij zitten. En daar heeft hij een kleine onderneming gestart. En Elisheba en haar broertje en zusjes gaan nu naar Wels naar school. Ja.
So, dat is ook een punt dat... Als je gewoon zegt dat de kerk bijvoorbeeld helpt, dan iedereen wil graag. Maar natuurlijk, wij willen graag iedereen helpen. Maar niet, kan je niet, omdat wij hebben niet zoveel geld ook. Maar we zijn dankbaar dat door jullie allemaal Nederlanders, we hebben ongeveer 40 families vrijgekocht. Onze ploeg heeft wel criteria, maken ze wel screening familie, wat reden is, als je echt oud is of... meestal door de verdrukking of gedwongen de bekering zijn oorzaken. Ja? Nog?
Heeft u ook contact met SDOK of HVC?
Ja, ik heb u ook genoemd in mijn lezing dat de SDOK is eigenlijk onze groot partner geweest in dit allemaal projecten voor vrijkopen en voor Shaman Shazad, beoordeling van die zaak. So, dus altijd, we hebben samen meegereisd, samen. Dominee weet wel, hij is met mij een paar keer geweest. So dus SDOK is altijd, we hebben samenwerking met hem. Nabil Qureshi, oh, die is overleden. Ja, ja. Ja, hij was heel bekend, bekeerde christelijke moslim, ex-moslim was. Dus jullie zien ook op YouTube dat hij was ook niet zo veel veilig. En, dus inderdaad, hij is wel door ziekte overleden, maar hij mocht ook niet in Pakistan weer. Dus in Pakistan, ik ben bezig met die meester ook in de pauze over bekering van islam tot christendom. Het is veel, zeg maar, verdrukking in Pakistan, maar toch die werk van God gaat wel door. En ik heb persoonlijk via onze PK-house in Sri Lanka meer dan 10 gezinnen die christelijk geworden, hebben wij geholpen, die waren in secret believer in Pakistan, omdat ze hadden wel veel gevaar en waren hidden, zeg maar, families, hebben wij gevonden en hebben wij verplaatst nu in Canada en of in Amerika. Dat is juist niet echt bedoeling is van onze stichting. Onze stichting werkt om Pakistanse christelijke mensen te versterken, maar in bepaalde verhalen hebben we geen andere keus behalve land uit en te vluchten. Maar mensen nog steeds bekeren tot christendom in Pakistan.
Kunt u ook iets vertellen van de kerken in Pakistan? Hoeveel zijn er en hoe groot zijn ze? En hebben ze zelf ook contact? Doen ze zelf ook aan diaconaal werk?
Grootste kerk. En ze hebben wel sterk structureel systeem in Pakistan. En ook rijk kerk is. En ze hebben veel eigen diaconaal band. En dat vind ik wel jammer, dat ze delen niet met andere mensen. Maar op basis van, zeg maar, blasfemie, ja, dat doen we veel samen activiteiten. Maar op humanitaire basis, katholieke kerk helpt niet samen met andere kerken. Nog, we hebben op tweede positie is Protestant kerk. We noemen Church of Pakistan. En Church of Pakistan is, zeg maar, alle Protestant, Lutheran en Presbyterian en Church of Scott in samen in fusie gekomen in 1971 en Church of Pakistan gemaakt. Dat is nou net als PKN. En die heeft ook, zeg maar, buitenlanden veel connectie, net als kerkconnectie in Nederland ook, heeft veel, zeg maar, kanalen die door kerkconnectie worden gedraaid in Pakistan. En dat wordt alles gedraaid door die grote bisschoppen. We hebben nu 4 diocesen in Pakistan en 4 grootbisschoppen. Ze draaien eigenlijk cathedrals en scholen. Maar dat met verdriet vertel ik jullie. Daar heb ik ook net gezegd dat wij noemen dat invisible injustice. Omdat die scholen, die katholiek grote scholen en de protestant grote scholen, ja, daar 98% zitten moslimstudenten. Christelijke studenten krijgen geen toelating. Omdat dat is puur business. Ja. So daarom connectie of contacten onderling in de kerken zijn heel zwak. En daarom ik zeg dat christenen in Pakistan zijn nou zwak geworden. Het slap. Alle kerken. Geloof is minder geworden. En daarom is christendom is kwetsbaar in Pakistan.
Ik heb gelezen dat er predikantenconferenties gehouden worden. En dat zo'n 40, 50 nog meer predikanten aanwezig zijn uit verschillende delen van Pakistan. Ik weet er zelf verder niets vanaf. Komt dit bekend over bij u?
Ja, dat horen we vaak, die soort dingen en die soort activiteiten in Pakistan. Predikanten en bischops en grote kerken organiseren grote... Ja. En wij hebben ook, zeg maar, met grote islamische scholars, hoe noemen dat, interfaith harmony. Die soort dingen bestaan wel. Net als, wij hebben wel grondwet. Maar in praktijk niks. Dezelfde als jullie op de kerk, actie van, website van Kerken Actie kijkt. Hoeveel geld, sorry hoor, ik moet vertellen, wordt besteden voor die interfaith harmony. En wie zijn? Allemaal groot predikanten, sorry. En groot bischops. En katholiek priester. En islamisch mullahs. Ze zitten samen in grote 5-star hotels een paar dagen en maken ze veel discussies. En wat is dan? Nog steeds 295C-artikel bestaat en B ook bestaat, doordat die eigenlijk blasfemiewet, we noemen dat, doordat veel duizenden mensen zijn geboekt in de rij van zeg maar, death row, we noemen dat. En velen zijn nog steeds mensen bang. 24 uur zijn wij bang altijd in Pakistan. Omdat het is net als... hangt de zwaar. Ja, soort on us. Dus we zijn niet vrij. En als, zeg maar, die soort grote conferenties of interfaith harmony is echt actief. Waarom wordt... Niet geen enkele verschil in die artikel van 295 B en C. Blasfemiewet benoemen. Waarom is het niet? Het is niet precies wat op basis van Pakistan gemaakt was. Het is tegen die wet wat die Jinnah, die founder of Pakistan, heeft begonnen in de begin gemaakt. Het is contradiction. Maar toch... Ja, het gaat wel door. Dus ik ben niet tegen de kerken of tegen de dominee, maar ik vertel waarheid waarom Pakistani christenen zijn zwak geworden en meer kwetsbaar. Door ons eigen fouten ook. En als jullie willen meer iets mee tijd geven, dan kan ik jullie vertellen dat tot 1971... Vanaf 1947 tot 1971 in onderwijs in Pakistans christelijke mensen 20%. 20%. En wat was de moslim? 5%. Tot 1971. En het was... Een slogan werd gemaakt bij de People's Party, political party. Bhutto was de founder. Dat wij zouden niet Pakistan, Lebanon worden. Waarom? Lebanon was dat land waar Christen en Muslim maakten samen regering. De reden, omdat door de Protestant kerk vooral, door de Anglican kerken, wij hadden veel te veel universiteiten en colleges gehad. De Protestant kerk heeft veel gewerkt op onderwijs. En de christelijke mensen, die bekeerde christelijke mensen van hindoe kosten, hadden gelegenheid op die tijd om meer onderwijs te krijgen. En hadden mensen gestuurd voor het hoger onderwijs in Londen en gingen mensen terug. En tot 1971, we hadden mensen in diplomatieke posities, in bureaucratie en ook in politie. Overal, we hadden christelijke mensen in de regering. Maar toen Bhutto en de People's Party hebben goed bekeken, het wordt genoemd een heel secular party, maar het is niet echt een secular party. Ik zeg altijd, die zijn de meer extremisten dan de Muslim League. In Pakistan. En ze hebben dit begonnen. En in 471, er was geen religieus ministries in Pakistan was. En het was Bhutto die heeft religieus ministry gemaakt, ministry van religion. En ook, hij heeft georganiseerd in 1974 een grote islamisch conferentie in Pakistan. En toen begon de extremisme in Pakistan. Maar oké, okay, nou maar wat wij krijgen, schade als christelijk mensen, vanaf 1971, toen die regering heeft zo besloten dat wij gaan laten die Pakistanse christenen niet zo groeien, hebben ze gelijk alle scholen en die colleges die het Protestantkerk maakt, gejatten. En hebben ze in nationalized gemaakt, gedaan. Hoe noem je de nationalized?
Nationaliseerd.
En vanaf die tijd tot 1984, het geduurd precies 15 jaren. En binnen 15 jaren, wij waren zo zwak geworden, omdat wij hebben in de komende 15 jaren, geen geleerde mensen gekregen, omdat onze missionary school waren weg en we konden niet verder hoger studeren. En binnen 15 jaren, en jullie weten dat een student heeft minimum 14, 15 jaren nodig om iets te worden. En precies 1984 hebben ze de eerste keer verandering gedaan in de blasfemiewet 295b en c. Omdat de 295b en c bestaat vanaf 1857. Het was gebracht door de Britten in Pakistan. Maar vanaf 1857... tot 1984, we hebben alleen maar 7 verhaaltjes geregistreerd in de geschiedenis van Pakistan. Alleen maar 7 verhaaltjes. Maar toen, 1984, ze hebben onze mensen in onderwijs ups en downs gedaan. Daarna, binnen 15 jaar, islamische mensen waren meer geleerden en wij waren minder. En dat was de reden dat vanaf 1984 tot nieuw christelijk zijn beneden gegaan. En ons onderwijs vandaag is misschien 24%. En ze zijn nu 55%. In de afgelopen 40, 50 jaren dat gebeurt. En dat is de reden dat wij. En ik vind het zo jammer dat de katholieke kerk. Nou, en die ook nou grote kerken van de protestanten. Ze doen ook, omdat in vanaf Musharraf-tijd hebben ze wel weer protestant scholen teruggegeven. Maar in eerste instantie, de kerk had geen geld meer te draaien. Op die tijd, missionaries waren allemaal weg en ook overlijden. Nou hadden ze niet genoeg geld. Dat was één reden. En de tweede reden, die protestant kerk heeft genoemd wel terug bepaalde scholen. Maar ze hebben niet dezelfde manier gedraaid. En de christelijke mensen krijgen geen kans in grote scholen. En meestal misschien van jullie kennen die meneer Dick Hersling, hè? Vanaf Heerenveen. Hij was ook missionary, werkte met kerk in actie. Ik heb een keer ook een discussie gehad met hem. En hij zegt, ja, omdat hij spreekt ook heel hartstikke goed Urdu, Pakistanse taal. En hij vertelt, ja, ik heb gesproken met bisschoppen en bisschoppen zeiden dat Pakistanse christelijke kinderen zijn niet fit in onze scholen. Passen niet bij onze scholen. En daarom, wij hebben van die christelijkdom in Sloperwijken kleinschool gemaakt. Hey, what is this? 40 jaar geleden, zelfde christelijke mensen worden geleid door die hogescholen. En ze waren ook hoofdbezicies. Maar nu, na die 50 jaren, wij, onze kinderen passen niet in die scholen. En daarom, wij krijgen misschien 2-3% kans in grote scholen. En die zijn, wordt genoemd, ik vertelde ook met heel drief, mijn eigen dochter Mayra, zij zat in Karachi in school, Convent of Jesus and Mary. Het was katholiek school. Heel goeie, best, een van de best scholen in Karachi. Toen zij 4 jaar was. En mijn vrouw en ik, wij hadden dag en nacht, omdat ik ben oorspronkelijk docent. Wij zijn Dagen nacht, we hebben bijles gegeven, ook twee keer scholen gezeten om fees te betalen. Omdat op die tijd fees was ongeveer 30 euro in Karachi's, zeg maar 20 jaar geleden. En wat wil ik delen? Hoeveel kinderen waren er? Convent of Jesus and Mary. Weet je, herinner je hoeveel studenten waren? 60 kinderen. En hoeveel waren twee christenen? Alleen twee meisjes. Eén van Naimaira, van Punjabi cultuur. En ander was een meisje van Goins cultuur. En Goins zijn mensen uit Goa. Ze wonen in Pakistan. En ze spreken Engels. Alleen maar twee meisjes. 58 waren moslimstudenten.
Kun je zeggen dat de situatie ook moeilijk is vanuit de regering? We horen niet zoveel over Pakistan. Maar in het Westen wordt het toch, met alle respect voor uw land, wel gezien als een schurkenstaat. Het is natuurlijk een land waarvan altijd wordt gezegd de invloed richting Afghanistan is ook bijzonder groot. Mm-hmm. Is die moeilijke positie van die christenen daar niet te leidt vanuit de regering die aan de ene kant de schone schijn op wil houden, dat ze heel erg modern en vooruitstrevend is, en aan de andere kant heel erg moslim sharia-achtig is?
Ja, kijk maar, ik heb ook verteld dat extremisme zit precies in de leger, ook zeg maar in de regering. En regering die als zeg maar democratiek is, dan situatie is anders. Maar in geschiedenis van Pakistan, we hebben meer. Ja, maar meer tijd we hadden allemaal dictators van die marshala gehad. So die marshala en dictators waren allemaal van die leger. So leger had altijd invloed op de grondwet en in de legislatie, in de parlement. Dus wat betreft om bescherming of christelijk meer moeilijkheid te worden, dat is inderdaad is meer, omdat wij, kijk maar, staat is de eerste die geeft jou protection, bescherming. Maar als je krijgt geen bescherming van de staat, als je hebt nodig naar politiebureau voor aangifte geven, en jij, kijk maar, mijn eigen broer heeft twee keer aangifte gedaan, maar worden nooit serieus genomen. Worden nooit nagekeken. En dat was altijd blijft als application. Maar wordt het niet. En tegenwoordig, ik ben bezig met Sri Lanka, met veel Pakistanse christenen. En ik vertelde ook, in Nederland zie ik vaak ook mensen worden geweigerd op straat komen en nemen we terug naar hun dossier en naar hun advocaten. En zien we vaak dat meestal mensen zeggen dat wij zijn bij die politie geweest, wij hebben aangifte gedaan, maar de politie heeft niet geschreven, schriftelijk gegeven bewijs. Dus als jij als burger van Nederland kan niet zeg maar in jouw politiebureau als aangifte gedaan doen, nou, wat recht heb je dan?
Ja, eigenlijk is de regio natuurlijk.
Ja. Dat is op de straat, maar meer vind ik in de bureaucratie had. Ja.
Ja, ik heb nog een vraag van meneer Verlees. Als je iemand vrijkoopt, denk ik bij mezelf, dan heb je schuld. Hoe kom je aan die schuld aan?
Ja, kan je mij dat vertellen?
Ja, dat was net de presentatie ook zo, maar misschien is het ook snel gegaan. Wat die mensen dus verdienen is ongeveer 4 of 5 euro per dag. Dat is heel weinig om van rond te komen. Maar ook om dat geld te verdienen, moeten ze 1000 stenen op één dag bakken. Doen ze dat niet, dan krijgen ze ook niet betaald. Dus ja, als je die 1000 stenen niet bakt, dan heb je gewoon geen geld aan het eind van de dag. Dus daar, het geld dat ze verdienen is echt heel weinig. Plus is een cultuur ontstaan in de steenfabrieken dat de arbeiders heel makkelijk geld kunnen lenen van hun baas. Dus zodra ze een tekort hebben, gaan ze naar hun baas toe en dan lenen ze geld. Maar die mensen zijn allemaal ongeleerd en die bazen zijn allemaal corrupt. Dus wat ze heel vaak doen is dat zij hun laten tekenen. Voor een, kijk, misschien lenen ze 100 euro, maar op papier staat dan dat ze 200 euro hebben geleend. Of een ander, wat ze ook kunnen doen, is dat ze een hele hoge rente opschrijven. Maar die mensen kunnen allemaal niet lezen of schrijven, die tekenen dan maar voor. Die willen gewoon
en tekenen ze ook met de hand.
Ja, want ze kunnen niet schrijven, ja. Dus ze geven alleen hun vingerafdruk eigenlijk. Ja, en zij willen alleen een dagloon komen, willen alleen geld hebben. Net krijgen ze dat geld. Maar goed, later zitten ze dan met het probleem dat ze het terug moeten betalen. En dan komt er nog een probleem bij. Als ze een schuld hebben, wordt er ook nog een bepaald bedrag ingehouden van hun salaris. Dus dan hebben ze krijgen ze minder salaris, omdat ze geld wordt ingehouden, moeten ze weer lenen. Dus dat blijft eigenlijk, het is eigenlijk een vicieuze cirkel waar ze in blijven. Ja, precies. En op een gegeven moment kan het leiden tot nare situaties, dan mishandelingen, mensen, maar ook heel vaak mensen. Ja, ongelukken gebeuren er zoveel in een steenfabriek, want het is niet veilig werk, er gebeuren heel veel ongelukken. En in dat geval moeten ze dan weg, maar dan kunnen ze niet weggaan, omdat ze dan een schuld hebben. En in zulke gevallen kopen we mensen dan vrij.
In het geval van Shammah en Shazah, toen dit achtpaar werd gegooid in de oven, dat was ook een kwestie van geld. Omdat ze hadden wel tijd gehad om weg te rennen, voordat die hele grote groep was niet eigenlijk verzameld.
Ja.
Maar die eigenaar heeft die kamer op slot gedaan, omdat hij zei, nou, wat voor mij geld?
Begrijpt u dat?
Ja.
Shammah en Shazah was een verhaal over echt waar dat in de steenfabriek is levend verbrand.
Ja.
Die mensen, die buren beschuldigden van blasfemie. Ze hadden nog tijd om weg te rennen, wat mijn vader uitlegt. Maar omdat ze schuld hadden, heeft de baas hen opgesloten in een kamertje. Omdat hij bang was, ja, als ze wegrennen, dan is niemand die hun schuld aflost.
Ja.
Dus als dat niet was gebeurd, waren ze misschien...
Dat denk ik wel maar. Nog iets?
Mag ik nog één vraag stellen over uw stichting?
Ja.
Hoeveel is uw jaarlijkse budget? En hebt u een inzicht in de verdeling van
ja.
kosten?
Ja. Als je op de website gaat, kunt u wel bij elke jaar ons jaarverslag.
Ja.
Daar kunnen we wel zien. Maar gemiddeld budget is meer dan 70.000 per jaar is. 70 tot 80.000, ja.
Hoe wordt dat besteed?
We hebben dus een werken samen met de Saviors Church in Pakistan, in Khalid Nagar. En wat we net hebben, we meerdere projecten met de Saviors Church. We hebben een school, een naailes voor de vrouwen, we hebben een kerk en een hostel. Er zitten heel veel dingen in die... er zijn allemaal vaste lasten die allemaal betaald moeten worden aan die school... verbonden, aan het wijkgebouw verbonden. En daarnaast hebben we Sri Lanka, waar we mensen onderhouden die gevlucht zijn. En die mensen in Sri Lanka, die krijgen geen inkomen, die mogen niet werken. Dus we hebben wekenhuizen waar ze wonen, dat onderhouden we ook dan. En dat zijn voor ons vastlasten.
En ook,
daarnaast nog projecten, zoals bijvoorbeeld de steenfabriek, mensen vrijkopen. En,
ook bijna 20 mensen echt in... diensten, hè?
Ja, ongeveer. Ja, in Pakistan hebben we ongeveer 22 mensen in dienst.
Okay.
In vaste dienst.
Ja, vaste dienst.
Ja.
Docenten en twee dominees en achtpaar die zorgt voor de kinderen en die vrouwen die maken eten voor de kinderen. En maken de schoonmaker en bewaker bijvoorbeeld. Dat is ook eisen van de regering. Wat heeft net iemand heeft gevraagd over die vergunning. En daar, die eisen moet voldaan moet worden. Dat de bewaker moet aanwezig zijn. Bij de poten. En,
de school is omgeven met een muur.
Ja.
De compound van de school is omgeven met een muur. Dat is verplicht. Dat zijn veiligheidsvoorschriften waar we aan moeten voldoen. Er zitten poorten aan beide kanten. En er zijn gewapende bewakers. En dat is om open te blijven als christelijke school, christelijke kerk. Is dat een voorwaarde waar je aan moet voldoen om een vergunning te krijgen.
Ja.
Dus,
ja. Bedankt voor jullie allemaal tijd en aandacht.
Dank u wel.
Ja, u kunt hem ook wel even daar nog houden, want ik wilde u allereerst even hartelijk bedanken natuurlijk voor wat u geboden hebt, wat u verteld hebt. En het heeft denk ik bij ons allemaal wel iets gedaan. Het heeft ons allen wel geraakt. En we hebben een collecte gehouden. En de opbrengst daarvan was €450. En dat willen we aan u overmaken, maar we maken er €500 van. Dat zullen we naar de stichting overmaken. Super. Ja, ik wilde u dan ook nog iets geven voor de reiskosten. En ja, het feit dat u deze avond hier wilde zijn en het een en ander heeft verteld. Dus heel hartelijk bedankt. En ja, we wensen u ook van harte Gods zegen toe op uw werk en ook uw stichting. Ik heb net begrepen dat het niet zo is dat jullie samen de stichting vormen, maar dat daar ook verschillende predikanten of mensen zijn van de gereformeerde gemeente en van de gereformeerde kerk vrijgemaakt. Dus het is een breed gedragen stichting ook. Ja. He, dus dat, ja. En ik geloof dat Marja ook nog iets heeft, ja, zeker voor de dochter. Dan stel ik voor dat we nog een vers zingen. Psalm 27, vers 7. Psalm 27, vers 7 willen we dan nog zingen. En dan wilde ik u vragen of u dan wil eindigen met ons.
Jazeker.
Wel met het gebed.
Ja, krijgt u dit in. Oh, die moeten lezen?
Nee, deze gaan wij zingen.
Ja. Nu.
Nu. Oké, dan kunt u daarna.
Oké, is goed.
Onze Heavenly Vader. Vader, dank u wel voor dit avond dat wij allemaal samen met de christelijk gereformeerde kerk veel nagedacht over Pakistan, Pakistanse christenen en ongerechtigheid die wij in Pakistan zien tegenwoordig, Vader. Dank u wel voor de mooie woorden die Dominique vandaag met ons gedeeld. Dat geeft ons weer nieuwe bemoedigheid. Dat is een taak als navolging van Jezus Christus is. Om te dienen, om gerechtigheid te zoeken en jouw koninkrijk op de aarde te zitten. Vader, wat we hebben vanavond veel discussieerd, gesproken. Daarvoor ben ik echt dankbaar voor deze gemeente ook. En ook vader u, dat u heeft gelegenheid gebracht. Dat PK als Pakistans Christelijke Europese Alliantie kan over de Pakistanse christelijke vervolging kan iets vertellen, vader. Iedereen die heeft meegemaakt vanavond, wou ik graag, vader, met gebed en met alle hulp, wat hebben ze, vader, bedacht of gedaan, veel kunnen veranderen. Via de school, via de kerk en ook via die mensen die echt in nood zijn in Pakistan. U weet, jouw kerk is in de hele wereld verspreid, vader. En uw kerk in de hele wereld in verschillende manieren wordt vertoekt. En ook, vader, veel moeilijkheden doorgelopen. Kun je de kracht en de Heilige Geest aan jouw dienaars besteden, zodat zij kunnen wel dag en nacht mensen kunnen dienen in die landen waar echt gevaar loopt. En alle mensen die zijn bezig in zulke taken, vader, wees u met iedereen en vanavond met iedereen die hier aanwezig is, vader. Dank u wel dat wij allemaal hier kunnen. En bedankt voor het gift die dit gemeente heeft aangeboden voor jouw koninkrijk. De werk van koninkrijk door te zetten, vader. Kunt u met iedereen zijn. En dank u wel dat iedereen kon hier veilig komen. En zijn wij vandaag hier vrij en veilig kan vergaderen, vader. Nou, wij gaan terug naar huis. Kunt u iedereen veilig naar huis brengen, vader. Alsjeblieft, in Jezus' naam. Amen. Dank u wel, iedereen.
Bedankt en ja, allen wel thuis. We leven wel zijn 8 maart. Is er nog een zendingsavond? Dan komt ouderling Fouyat spreken.